tussen de spelregels door.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen de Spelregels Door. Dit keer ben ik een keer in mijn eentje. Dus eigenlijk is het Tussen de Spelregels Door is niet meer echt, want er is maar één jurist dit keer die aan tafel zit. Dus ik heb geen co-hosts meegenomen, dus Rick en Chris zijn er helaas niet bij. Maar ik heb wel twee andere, ik heb twee leuke gasten. Ik heb namelijk Irene en Alexander van Jolly Dutch. Ik wilde zeggen op bezoek, maar ik ben eigenlijk bij jullie op bezoek.
Klopt.
Aan tafel. We zijn met Jolly Dutch. Jolly Dutch is een snelgroeiende Nederlandse uitgever, gericht op de Nederlandse auteursmarkt, noem ik het even, want die zijn natuurlijk wel internationaal gericht. Maar spellen van Nederlandse auteurs, die hebben recentelijk 3 kaartspellen uitgebracht en een roll and write, 4 spellen tegelijkertijd. Dapper had een hele grote stand op Spiel in Essen, die echt op een hele centrale locatie stond. Je kon hem niet missen, je liep er altijd langs. En een spel met katten, dat liep natuurlijk ook, maar daar gaan we het straks natuurlijk wat meer over hebben. Want Alexander, jij bent een van de oprichters van Jolly Dutch.
Dat klopt, ja. Samen met Arnold ben ik Jolly Dutch begonnen.
En hoe ben je ooit op dat idee terechtgekomen om eigenlijk met Jolly Dutch te beginnen? Van, ja, misschien vertel eens wat over spelletjes, misschien bij jezelf, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe je daarop zijn gekomen. Dat is natuurlijk wel een hele uit de hand gelopen hobby.
Zeker, ja. Maar zo behandelen we het wel nog steeds. Een echt uit de hand gelopen hobby en liefde. Want zo is het ook begonnen. Ik ben opgegroeid met spellen. Ik speelde heel veel spellen met mijn vader en mijn broer. Dat was in de jaren 90. Zo oud vind ik mezelf nog niet, maar toch zit dat er dan aan. Ja. Maar dat was Serenissima, dat was Big Boss en mijn vader, heel slecht tegenwoordig. Die verzamelde Monopoly-spellen. Dus ook de nodige Monopoly-rondjes gespeeld. Maar eigenlijk dat met heel veel plezier gedaan. Dat is door blijven gaan. Altijd al wat spelletjes gespeeld. Wizard was ook een van mijn favorieten altijd.
Daar komt de liefde van slaagspellen vandaan natuurlijk.
Exact, exact. En op een gegeven moment begon het toch wat meer te kriebelen. Voornamelijk rondom Big Boss. Dat is een spel van Wolfgang Kramer. Dat is er eigenlijk altijd mijn lievelingsspel geweest. Alleen er zaten altijd wat dingetjes in waar ik niet zo heel vrolijk van werd. En dat is de basis geweest voor het bedenken van een eigen versie eigenlijk daarvan. Dat was toen nog helemaal met Lego blokjes heb ik dat gedaan op een stukje papier. En puur leuk voor in de weekenden en op vakantie met familie. Gewoon een beetje klieren, een beetje klooien. En nooit extra bedoelingen mee gehad. Alleen, ja, als je daar dan, daar ben ik een jaartje of 3, 4 toen op die manier mee bezig geweest. Steeds zijn er weer kleine dingetjes bijgekomen, dingetjes afgegaan. Ja, stiekem toch een beetje spelontwikkeling geweest. En toen werd ik wel heel vrolijk van op een gegeven moment het spel dat er was. Alleen, ik kan geen rechte lijn tekenen. Ik kan helemaal niks qua vormgeving.
Nee, dus je had even iemand nodig die dan dat voor jou kon uitwerken.
Ja, en überhaupt de volgende stap. Ja, ik had dan een spelconcept. Ik voelde er niks voor om naar een van de grote uitgevers toe te gaan. Om te kijken, hey, willen jullie mijn spelconcept hebben? Het was eigenlijk wel mijn droom al vrij jong van in een spellenwinkel te staan. En mijn eigen spel in de schappen te zien staan.
Maar waarom niet die grote uitgevers? Want je hoort ook heel vaak mensen van die willen heel graag de Jumbo of de 99 Games sticker op die doos hebben. Dat is toch een soort van seal of approval of ze zijn zo trots op een product en dan moet wel een partij als 99 Games een spel krijgen. Waarom was dat voor jou dan?
Juist voor mij omdat het zo groot is. Toen ik ermee bezig was, toen was Jumbo niet in de strategische spellen bezig. Dat was sowieso niet echt een optie, want dit was de basis van Chartered die ik ontwikkeld had. En Chartered is toch wel een wat strategischer spel. Dus Jumbo was daarvoor niet echt een goede mogelijkheid. Dus je zou bij White Goblin Games of 99 Games uit zijn gekomen. Alleen, dit was toch wel een beetje mijn kindje. Ja. En ik wilde het gevoel hebben dat mijn spel ook echt dan impact zou hebben. Dat het een belangrijk onderdeel van die uitgever zou zijn.
Toch een soort van bang om dat uit handen te geven. Dat, je
dat ook, ja. En dat het maar een heel klein onderdeeltje is van zo'n grote uitgever. Als het een van de spellen is die een van de 8 spellen is die in het najaar uitkomt, ja, krijgt het dan wel de aandacht die ik vind dat het zou moeten verdienen.
Ja.
En daarbij kom ik uit een redelijk ondernemende familie, dus het zat ook wel te kriebelen om zelf aan de slag te gaan.
Je wilde eigenlijk gewoon stiekem ondernemen en het spelletje maken was een beetje op de tweede plaats, of dat niet?
Nee, toch wel echt andersom. Ik had het spelidee en mijn familie verklaarde me helemaal voor gek dat ik er zelf iets mee zou willen gaan doen. En ja. Zei, maar ik kan het denk ik zakelijk op zo'n manier weergeven dat het nog net geen verlies draait. Dus ja, waarom zou ik het dan niet doen?
Ja.
Alleen de vormgeving, marketing, sales, ik kan er allemaal helemaal niks van. En toen liep ik Arnold tegen het lijf. En dat was bij andere werkzaamheden liep ik hem tegen het lijf. En Arnold die heeft een marketing- en salesbureautje. Daar wordt ook heel veel vormgeving gedaan. En toen was het een klik. En hij is net zo gek als ik. Ik vind het heerlijk om over zijn kale bol te aaien. Om te kijken of dat er een genie in zit die tevoorschijn komt. Maar hij is daarin echt mijn partner geweest. En samen hebben we toen het concept van Chartered opgepakt. Gekeken hoe gaan we dit verder vormgeven. Maar ook hoe gaan we het thematisch aanpassen. Grappig genoeg, hij heeft geen spellenachtergrond.
Nee, want ik wilde net zeggen van ik ken Arnold een beetje nu. En ik heb het idee dat hij eigenlijk helemaal niet zich spelletjes houdt. Of in ieder geval, ik denk dat de liefde inmiddels wel is ontstaan voor spelletjes. Ja. Noodgedwongen. Maar dat hij niet per se inderdaad, dat hij zelf... Ja.
Hij is er niet mee opgegroeid.
Precies. Hij heeft ook geen Kallax-kast staan waar hij dan allemaal spellen uithaalt.
Nee, ik heb hem twee jaar geleden een keer Azul cadeau gedaan bijvoorbeeld.
Oh, ja.
En dat heeft toch echt een half jaar geduurd voordat hij een keer die wilde gaan spelen.
Ja, het duurde waarschijnlijk ook zo lang voordat hij de regels had doorgedaan.
Nou, dat valt dus op zich wel mee, want dat is ook een beetje het leuke van Arnold bij Jolly Dutch. Hij is gelijk onze manier om te testen of dat de spelregels idiot-proof zijn.
Oh, ja.
En hij weet dat ik dit zo zeg, want dat zeg ik hem ook in het gezicht. Maar Arnold is niet de allerhandigste qua spelregels lezen. Ja. Dus de spelregels, die moeten duidelijk genoeg zijn dat Arnold als van origine niet echt spelletjespeler het snapt.
Nee, maar dat is natuurlijk ook wel een leuke om weer terug te komen met die samenwerking. Dat je daar dan een bepaalde synergie in hebt. Dat je iemand hebt die eigenlijk helemaal niet in de business zit. Dus die het niet vanuit een persoonlijke passie doet. En iemand die het echt vanuit een persoonlijke passie doet.
Ja.
Maar toen kwam Chartered.
Ja.
De vormgeving werd gedaan en uiteindelijk hebben jullie het op Kickstarter gezet.
Ja, we hebben het eerst op Kickstarter gezet en 3 dagen later de stekker eruit getrokken, want de campagne was compleet geflopt. Ja. We zijn 2,5 dag bezig geweest alleen maar onze directe familie en vrienden te overtuigen nog om Chartered toen, zoals het dan heet, te backen op Kickstarter. We merkten er geen veel tijd in zitten. We hadden niet onze directe familie en vrienden opgeleid om gelijk te steunen. Want dat vindt het algoritme van Kickstarter wel heel fijn als dat zo gaat.
Dus jullie wisten eigenlijk nog niet genoeg van hoe Kickstarter werkte, welke Kickstarter begon. Dus je merkt het wel vaker, je moet eigenlijk je marketing van tevoren al heel erg gedaan hebben. En dan met grote bombarie moet je de launch aankondigen.
Ja, het belangrijkste is, Kickstarter is een platform. Maar het gaat je niet automatisch extra mensen opleveren. Dus je brengt je eigen mensen naar Kickstarter toe. En is het een succesvolle campagne, dan kan het zichzelf gaan versterken en dan kan het een vliegwiel-effect gaan hebben. Maar je moet niet verwachten, ik heb een leuk idee. Oh, mensen gaan het vanzelf wel ontdekken op Kickstarter.
Nee.
En dat is een fout die we daar in het begin hebben gemaakt en waardoor we dus na 3 dagen gelijk hebben gezegd, als het al zo moeilijk is om onze vrienden en familie hierop te krijgen, dan hebben we iets niet goed gedaan. Dan moeten we hier nu een punt achter zetten voor dit moment en hergroeperen.
En hoe hebben jullie dat aangepakt?
We hebben gelijk gezegd, vinden we echt het spelconcept goed zoals het is? Ja. Vinden we de vormgeving en het concept goed zoals het is? Eigenlijk wel. Maar we hadden ook feedback gekregen van de mensen die ons wel gebacked hadden.
Ja.
En van een aantal mensen die het op Kickstarter gevonden hadden, ons gebacked hadden en daarna een pledge, een steun die hadden ingetrokken om wel een comment even achter te laten. Want je kan alleen een comment achterlaten als je steunt. En een van die comments was dat onze cover, dat was toen alleen een man in een zwarte achtergrond. En dat was heel serieus en heel moeilijk kijkend. En een van die comments was, ja jongens, dit spel is toch entry level, dus het is een beetje Ticket to Ride niveau. Ja, maar waarom ziet het dan uit alsof het moeilijker is dan, wat is een hele moeilijke? Terraforming Mars?
Ja, oh ja, dat is wel,
Het zag er een beetje uit als een
heavy
Eurogame. Je hebt natuurlijk typisch de Alea Games, blanke handelman op de doos. Dat is eigenlijk een beetje een soort van een subgenre van de Eurogames.
Ja.
En dat schrikt natuurlijk heel veel mensen, waaronder mijzelf tegenwoordig, meteen af. Want ik denk, oh, niet weer zo'n spel.
Exact. Nou ja, en toen hebben we wel gezegd, daar moeten we wat mee. Dus we hebben toen in heel korte tijd De artwork toch aangepast, de cover aangepast, het allemaal wat vrolijker, wat kleurrijker gemaakt. En heel belangrijk, voor de eerste Kickstarter hadden we 3 prototypes waarmee we hier en daar wat aan bekendheid hadden gedaan. We hebben toen gezegd, we willen hiervoor gaan. We hebben hier geïnvesteerd. We hebben 20 prototypes gemaakt, besteld. Met dus heel veel plastic huisjes, want er zitten plastic huisjes in. En ik had zelf een 3D-printer aangeschaft, zodat ik kon gaan printen. Ja. Maar in elk spel zitten er 105, geloof ik. Dus die printer stond 24 uur per dag aan. Zozeer dat het op een gegeven moment niet meer mocht van mevrouw.
En dat is de reden waarom we nu met een energiecrisis zitten. Was chartered. Ja.
Exact. Maar met die 20 prototypes toen zijn we echt de hort opgegaan. Zijn we spellenverenigingen heel veel langs gegaan. Spellenwinkels langs gegaan. Demoavonden. We hebben er denk ik 12 uiteindelijk naar buitenlandse reviewers gestuurd. Dat heeft meegewerkt. En een hele belangrijke. We hebben in Groningen meegedaan met een... Met de Noorderspel competitie toen. En dat was voor nog niet gepubliceerde spellen. Daar viel Chartered onder. Chartered heeft daar de eerste prijs gewonnen. En toen was Arnold heel handig. Die heeft een persbericht uitgestuurd in Utrecht. Utrechter, want ik woon in Utrecht, wint Groningse spellenprijs. Ja. En dat is opgepikt door RTV Utrecht. En dat is opgepikt door NOS.
Ja.
En toen heeft de NOS 6 uur lang gefilmd bij ons op een gegeven moment.
Ja, want zo werkt dat een
over
beetje.
Het spel. Ja.
Je moet de lokale omroepen moet je als eerst benaderen en dan gaat het balletje rollen.
Precies. En toen hadden we het grote probleem dat zij het per se op één bepaalde datum willen hebben en onze nieuwe Kickstarter-campagne nog niet klaar was. Dus ze hebben het uitgezonden en het is toen groot opgepakt. Alleen mensen konden nog niet...
Ze konden het niet kopen.
Precies. En dat was heel jammer. Dus uiteindelijk hebben we alsnog... daar heel veel steun van gehad. En het heeft ons echt veel verkopen opgeleverd en veel gebracht. Maar als de timing net ietsjes anders was geweest, als we die Kickstarter-campagne net wat naar voren hadden kunnen halen, dan had het veel meer gebracht nog.
Nee, precies. Nee, dat is even terzijde, maar ik heb dat met Pewter Heroes toen ook ervaren. Er was ook de lokale omroep was geïnteresseerd. Alleen qua timing kwam het gewoon niet uit. Want de Kickstarter was net geweest, maar de productie was nog niet klaar. Dus we hadden niks om te laten zien. En dat zou dan, en toen was net het beursseizoen afgelopen jaar. En dan viel het er steeds tussendoor. Want toen moesten we naar Spiel. Want toen moesten we naar Spellenspectakel. Want toen moesten we naar Spelplezier. En ja, toen kwam het er steeds niet van. Dus uiteindelijk is het nu een andere vorm opgepikt. Maar we moeten qua timing net goed uitkomen.
Ja.
Chartered was uiteindelijk een succes op Kickstarter.
Ja, zeker weten. We
hebben in ieder geval, de succes is natuurlijk als het gewoon tot leven komt. Maar volgens mij heeft het ook wel jullie verwachtingen.
Ja, we hadden een doel gesteld van 10.000 euro en we hebben 55.000 euro ruim opgehaald. We merkten gewoon dat er echt gelijk enthousiasme was. En we merken nog steeds, we krijgen wekelijks en bijna dagelijks krijgen we vragen van mensen, komt er nou een tweede druk?
Op social media zo vaak nog steeds vraag naar van wanneer komt nou de tweede druk? Wanneer komen de uitbreidingen voor Chartered?
Ja, dus dat merken we wel dat het echt wel veel enthousiasme nog oproept. We zijn inmiddels ook uitverkocht ervan, dus dat is een hele fijne.
Komt een reprint aan?
Er komt een reprint aan, alleen we zitten heel lastig daarmee, want...
Productie
van de plastics. De mallen liggen in China.
Ja, en dan krijg je natuurlijk... Iedereen heeft te maken met die gewoon grondstofcrisis. Dan met productietijden van al die fabrieken die allemaal vol zitten. En dan heb je ook nog eens... Je moet het hier naartoe zien te krijgen. Dus dan heb je ook al die containers.
En dat is voor ons nu het grote punt waardoor we nu zeggen... We kunnen het nu gewoon niet produceren. Want als we nu een tweede druk, een reprint hiervan willen produceren... We hebben uitgerekend, dan zouden we een winkelprijs moeten vragen van 75 euro.
Ja,
wie gaat dat ervoor geven?
Nou, er zit wel een mooie nieuwe koffer tegen die tijd waarschijnlijk op. Want dat is natuurlijk even een callback naar net. Is dat er nog steeds volgens mij kritiek was op de vormgeving.
Ja.
Daar kun je heel erg van afvragen of het terecht of onterecht was. Want dat is natuurlijk heel subjectief. Maar ideaal bordspelmania, had jij volgens mij feedback gevraagd op de koffer destijds. En er komen nieuwe artwork aan. Ik heb de artwork gezien van, ik denk dat er uitbreidingen waren.
We hebben in eerste instantie op Bordspelmania inderdaad de originele cover gezet. En van diezelfde artist, Henk-Jan Horgendoorn, die heeft een nieuwe versie gemaakt. En die hebben we ernaast gezet. En gevraagd, wat vinden jullie ervan? En daar waren eigenlijk de commentaren nog heel erg verdeeld. Sommige mensen vonden de originele beter. Sommigen vonden de nieuwe beter. Maar er was niet heel veel enthousiasme voor de nieuwe. Dus hebben we gezegd, ja maar, dan moeten we gewoon even een stapje terug doen. En toen hebben we een nieuwe artist, een nieuwe illustrator... gevonden, die ook de Teotihuacan cover heeft gemaakt.
Ja, ja.
En gevraagd, nou, wat zou jij ervan maken? En daar is al echt veel tijd en veel geld in gaan zitten. En daar is een compleet nieuwe cover gemaakt. En daarbij hebben we ook een deel van het artwork wat in het spel zit, hebben we gepimpt, wat energieker gemaakt, wat kleurrijker gemaakt.
Ja, dat het gewoon allemaal wat beter op elkaar aansluit.
Ja.
Ik weet niet wie de artist was van de uitbreiding, of in ieder geval die nieuwe doos, waarbij je gewoon een zicht van de stad en de haven volgens mij krijgt.
Ja, dat is die TNT One.
Ik vind dat een hele mooie artwork. Dan denk ik echt van.
Ja, nee, en ook de uitbreiding en de basiscover, die sluiten dan heel goed op elkaar aan, want het is dezelfde artist. Ja. En bij de uitbreiding, daar gaat het veel meer over het bouwen en slopen in Amsterdam. Enerzijds, er zitten twee uitbreidingen in één doos. En de andere uitbreiding die zit veel meer op handel. Dus dat proberen we ook op die cover dan sterk naar voren te laten komen. Dus aan de voorkant heb je handelaars die duidelijk is dat ze met elkaar aan het handelen zijn. Op de achtergrond zie je de beurs die wordt gebouwd. Dus dat, zo proberen we dan ook een beetje thematisch kloppend te houden.
Ja, heel cool. Nou, en uiteindelijk zaten er een paar spelletjes tussen. Nou, Boogie Beast heeft er tussen gezeten.
Herlof,
die heb je samen met jouw vrouw heb je die ontwikkeld, een slagerspel. Hot Potato was jullie eerste spel met Adrie.
Ja, eerste externe auteur.
Oh ja.
En dat was wel echt een hele stap. Want daarvoor, Chartered, daar kwam het spelconcept van mij af. En het was in samenwerking met Wolfgang Kramer en met Arnold. Boogie Beast, dat was helemaal omdat ik zelf was gaan skydiven. Dus dat was ook echt vanaf van mijn kant. Herlof, dat was een avond bier drinken in Olivier. In
de liefde voor Wizard, maar dan ik wil Wizard kunnen spelen met twee personen.
Precies. En daarna de eerste keer dus een externe auteur. We wilden het ervaren, hoe zou het zijn om niet zelf het spel bedacht te hebben. En Adrie die had een goed idee. Dus daarmee zijn we aan de slag gegaan. En dat is eigenlijk goed bevallen. Je kan een boel zeggen of dat te licht spel is geweest. Ik denk dat er echt wel een markt voor is, maar niet voor een hardcore gamer.
Ik zei dat al vaker, ook in de podcast ook vaker gezegd. Ik moet dan ook meteen weer denken aan de aflevering die we met Michiel de Wit hebben opgenomen. Voor elk spel is een doelgroep. Alleen je moet gewoon heel erg je doelgroep weten te vinden. Er zijn heel veel mensen die Monopoly leuk vinden, dat is allemaal prima. Je kan Monopoly een verschrikkelijk slecht spel spelen. Vinden, misschien is het ook wel objectief een slecht spel te noemen. Alleen er is ook gewoon een doelgroep voor. En hetzelfde voor lichte spelletjes. Ik vind het altijd zonde om op Board Game Geek te zien dat bijvoorbeeld party games automatisch een lager cijfer krijgen, of lichtere spellen automatisch een lager cijfer krijgen op Board Game Geek. En dat dan kritiek is, ja, ik vind het spel te licht. Ik denk, ja, maar dat betekent gewoon eigenlijk dat je de doelgroep niet bent.
Ja.
Kritiekpunten, of bijvoorbeeld mensen zeggen, ja, ik vind het thema niet past bij het spel. Dat het kritiekpunt is om het een laag cijfer te geven. Ik denk van, ja, oké, ik weet niet echt helemaal of het terecht is dat het laag cijfer
kan. Kan je niet helemaal objectief zijn?
Nee, precies. En ik denk dat van, ja, met kritiek op spellen moet je gewoon, je moet eerst gaan kijken wat is de doelgroep van het spel en wat probeert het spel te bereiken en geef op basis daarvan feedback aan het spel. Als het spel echt inderdaad heel licht probeert te zijn en dan het nog steeds niet leuk is voor de doelgroep, ja, dan kun je zeggen, oké, het is objectief gezien geen goed spel, maar ga niet omdat je een heftige Eurogame wil spelen en je dan een simpel kaartspel gaat spelen, dat je dan zegt van nee, het spel is veel te licht.
Ja, helemaal niet.
Dus
het
is niet leuk.
Nee, exact.
Maar ik merkte wel, Adrie die is daarna ook nog de auteur geweest van twee andere spellen bij ons.
Dat was eigenlijk ook het bruggetje wat ik daarvoor wilde gebruiken. Ah. Maar, want uiteindelijk heeft hij samen met jullie Telos een slagspel en If It Fits. En If It Fits was wel een beetje jullie succes op spiel.
Ja, zeker weten.
Katten in kartonnen dozen.
Ja, ja. Wat wil je nou nog meer? Dat is toch,
Honden in manden.
Ja, nou, het is heel tekenend. Jullie zien het natuurlijk als luisteraars niet. Maar Irene zit naast me en die heeft ook een kersttrui aan met katten erop. En een kat daadwerkelijk in een doos. Katten in dozen, het is gewoon een ding. En je kan een boel ook weer vinden van het spelsysteem. Het heeft een beetje een Carcassonne gevoel met een twist. Het is met kaarten. Maar heel veel mensen op spiel, die werden gewoon helemaal enthousiast van het kattenthema. Mensen zagen het en wilden het gelijk hebben.
Het is zo leuk. Dan zie je iemand langslopen en dan kijken ze. En dan worden die ogen helemaal groot. En dan is het, en dan, pakken ze de doosjes uit en dan smelten ze meteen.
Ik denk dat het gewoon, het is een heel makkelijk prijsniveau dat mensen zeggen van, ik neem het eigenlijk gewoon maar mee. Het is gewoon een leuk thema.
Ja.
En nou, je stond daarna ook op spellenspectakel met een grote 3D versie met allemaal aan elkaar geplakte kartonnen dozen.
Ja.
Ja.
En volgens mij liep dat ook wel lekker.
Ja, daarbij was het wel dat we wat strijd hadden binnen het team. Want niet ieder zo'n grote versie van If It Fits met grote kartonnen dozen met katten die je fysiek erin plaatst. Kartonnen katten, niet levende katten.
Volgende keer.
Nee, ja. Maar dat trekt toch ook vaak op een spellenspectakel jong publiek aan.
Ja.
En niet iedereen vindt het altijd even leuk om spellen te spelen met wat meer kinderen.
Dat is eigenlijk de leukste spelervaringen bijna zijn. Dat is gewoon een soort van pure vorm van plezier.
Nou, op zaterdag hadden we dus ook een vrijwilliger, Joanne. En die vindt kinderen gewoon fantastisch. Dus die heeft van 10 uur 's ochtends van opening tot volgens mij 3 uur 's middags alleen maar grote If It Fits gespeeld met kinderen. En ze vond het fantastisch.
Ja.
Op zondag was zij er niet. En toen was het toch even kijken, wie gaat dit met hetzelfde energieniveau brengen?
Ja.
En dat werd eventjes Irene. Volgens mij heb je het 1 of 2 keer
gedaan. Ik heb het maar heel kort gedaan. Maar vooral Vicky, die heeft het grootste beeld gedaan.
Ja, ik noem nu ook Irene. Irene noemt Vicky. Dat is ook een van de leuke dingen die we deze zomer
hebben. Ik wil dat ook inderdaad net gaan zeggen. Ik hoor heel veel namen. Een team is heel groot geworden.
Ja.
Irene, jij bent de community manager.
Ja, klopt.
Wat doe jij als community manager?
Ja, mijn werk is natuurlijk gewoon hartstikke leuk.
Dat zeg je nu natuurlijk ook omdat je baas erbij zit. Maar klein detail.
Ik mag alle social media uitingen bedenken voor Jolly Dutch. Dus ik post alles op Facebook en Instagram. En ik ben ook degene die contact heeft met de community, met onze reviewers. Dus eigenlijk wat ik doe.
Nou, leuk. Maar dus het team is ook heel groot geworden. Ik kijk jou weer even aan, Alexander.
Ja, klopt.
Het is wel dan bijzonder voor eigenlijk een uitgever. Jullie hadden net 4 titels onder de riem.
Ja, we hadden 4 titels onder de riem. Inderdaad, 4 titels uitgebracht. En toen hebben Arnold en ik elkaar aangekeken. En
gaan we naar de volgende stap in onze relatie, Arnold? Jullie keken elkaar diep in de ogen aan. Jij aaide weer even over zijn kale bolletje heen. En,
het was een romantische middag. Het is dan toch wel een grote keuze. Want het was altijd echt een uit de hand gelopen hobby.
Ja.
We zaten op 2 spellen per jaar zo ongeveer die we uit lieten komen. Met alle 4 de spellen die we al hadden. Dus 2 spellen per jaar. En dan was het de keuze, willen we dit door blijven zetten als uit de hand gelopen hobby? Want ik had wel gemerkt, vorig jaar rondom Sinterklaas kerstperiode, had ik geluk, mijn vrouw was zwanger. En die hielp mee met verzendingen doen. Maar Herdof, 2-persoon slagenspel, werd genoemd door Nox als beste 2-persoon spel van het jaar. Was door Spellenbunker ook gekozen. Mm-hmm. En genomineerd voor speel van het jaar. Dat zorgde ervoor dat het keihard ging met de verkopen.
Ja.
Alleen heel veel verkopen via bol.com. Dat zijn gewoon dan zelf pakketje inpakken. En als je op een gegeven moment op 50 tot 100 pakketjes op een dag zit, dan wordt het wel wat veel om als hobby ernaast te doen.
Ja, zeker ook als je daar niet per se de ruimte voor hebt. Want het neemt heel veel ruimte in beslag.
Ja.
Al die dozen, al dat verpakkingsmateriaal en al die spellen. En dan scheelt dat Herlof nog een klein spelletje is.
Ja, dat was echt een brievenbuspakketje. Dus dat was daarom wel heel fijn. Maar het was dus wel dat je zegt, wil ik nou volgend jaar met kerst en met Sinterklaas weer 1, 2 nieuwe spellen hebben en die oude speller erbij en dus heel veel gaan verzenden, wil ik het op deze hobby manier blijven doorzetten? Of kijken we, is er een andere uitgever die onze spellen misschien als licentie wil gaan uitgeven? Of Jolly Dutch als bedrijfje daarin zou willen overnemen.
Ja, of misschien een distributeur die...
Precies, er zijn tal van mogelijkheden. Ja, of zetten we hier dus echt de schouders eronder en nemen de volgende stap. Het was toch echt wel een moeilijke keuze. Want je moet er natuurlijk ook dingen voor laten. Arnold en ik die hebben ook ander werk wat we doen en deden. En uiteindelijk hebben we wel gezegd, maar hier hebben we zoveel plezier in. We merken gewoon dat we heel veel energie eruit halen. We maken veel te lange werkweken daardoor, want andere verplichtingen kunnen we ook niet allemaal laten vallen. Dus het is een puzzel. Daarbij ben ik in april vader geworden van een tweeling. Dat wil ook nog wel wat tijd kosten.
Ja, je dacht, eentje is niet genoeg natuurlijk.
Precies.
Je wil er gelijk 2, net zoals ieder jaar 2 spellen, ieder jaar 2 kinderen.
Wow. Ja. Dat heb je goed begrepen. Nee, laat mijn vrouw het niet horen, want die was minder fan van 2 tegelijkertijd.
Nee, dat snap ik wel.
Maar toen hebben we de keuze gemaakt. Ja, we willen dit gaan doen. Maar dan willen we ook het goed doen. Dus toen hebben we de Jolly 50, noemen we het. Hebben we een soort klein crowdfunding actietje gedaan binnen ons eigen netwerk om externe financiering op te halen. Dat is goed gelukt. Mensen hadden vertrouwen in ons business case, in ons plan, onze creativiteit en voornamelijk onze drive.
Ja.
En dat heeft ervoor gezorgd dat we toen in de zomer de stap hebben kunnen nemen om mensen aan te nemen.
Ja. En ook dat je dan 3 kaartspellen kan uitbrengen zonder dat je daar per se een crowdfunding voor hoeft te doen. Weer. Ja. Maar dat je gewoon meteen het risico, want dat is vaak natuurlijk het probleem met een productieproces, is van aan het begin moet je best wel veel risico nemen, want je betaalt artwork, er gaat tijd in zitten. En je hebt een productiecommitment, en zeker nu in deze wat meer rumoerige tijden met grondstoftekorten en shippingtekorten, is het heel duur om dat te doen. Zeker als je dat allemaal van tevoren al moet regelen, dus omdat je het geld hebt opgehaald, dat je eigenlijk zelf het risico moet dragen. Nou, jullie hebben natuurlijk al wel volgens mij het China-probleem, noem ik het maar even, dat gewoon China heel duur is geworden. Dat hebben jullie met jullie eco-kaartspellen, hebben jullie dat omzeild? Want volgens mij,
klopt.
Je hebt de Jolly Club.
Ja, we hebben sowieso de 3 kaartspellen die dit najaar zijn uitgekomen en Boulders, het Flip and Ride, die zijn allemaal in Polen gemaakt. Terwijl Herlof en Hot Potato waren in China gemaakt.
Ja.
Daarvoor hebben we ook eentje in Nederland en eentje in Duitsland gemaakt. Maar in Polen was de mogelijkheid, was een fabrikant die helemaal eco-productie draait.
Maar die nou ook heel veel, voor heel veel bedrijven nu de producten maakt, met name kaartspellen.
Ja. Klopt.
En dat past ook wel een beetje in deze tijdsgeest. We willen een beetje weten wat de herkomst van onze producten zijn.
Nou, en ook, behalve dat het praktisch is, omdat Polen dichterbij is. Dus de productie is klaar op maandag en op donderdag staan de spellen hier in het magazijn.
Ja, dan komen ze met de trein of met de vrachtwagen komen ze hier naartoe.
Ja, exact. Maar inderdaad ook gewoon, mensen vinden het fijn om een product te hebben wat in de EU is gemaakt.
Ja.
Wat aan de EU-standaarden moet voldoen. Wat in ons geval kiezen we dan dus heel bewust ook voor die eco-productie. En we zorgen we ervoor het compenseren van de carbon footprint. Dus in eigenlijk zijn het daarmee climate neutral spellen.
Ja,
en dat vinden we ook naar die, wat je het noemde, Jolly Club. Een belangrijk punt dat we dat als soort van een van de unique selling points hebben. De spellen die we daarmee uitbrengen, die zijn allemaal van Nederlandse auteurs. Zijn allemaal eco spellen en dus ook nog carbon neutral. Ja. En allemaal wel hetzelfde principe van 110 kaarten in een doosje met de spelregels.
En want het is een soort abonnementservice. Vallen de 3 kaartspellen uit het najaar daar ook onder? Of,
Nee, het is een abonnementservice waarbij het echt erom gaat dat het nieuwe releases zijn.
Ja, dus alles wat eigenlijk in 2022 nu gaat uitkomen, dat valt daar dan onder.
Ja, dat is allemaal helemaal nieuw. Dat zal je dus ook van tevoren niet op onze social media zien langskomen.
Ze komen er opeens gewoon in je deurmat en dat is het moment dat je voor het eerst het spel ziet.
Ja, maar dat is wel echt het verrassingseffect. Dat is ook wel een van de hele leuke dingen eraan. Dat is gewoon, je weet nog niet wat je gaat krijgen. Het gaat helemaal nieuw zijn. Maar je bent gewoon een van de eerste die het heeft.
Ik vind dat soort dingen zelf wel heel erg leuk. Ik heb ook wel eens tegen de review iets minder. Maar dat ik toen komt meer review dat ik tegen partijen ook zei van stuur me maar. Er werd gevraagd van wil je met ons samenwerken? Nou, uiteraard. En dat ik ook al tegen ze heb gezegd van nou, maar dan wil ik wel dat jullie eigenlijk niet laten weten wat er aankomt. Dat vind ik veel leuker om een verrassing te krijgen. Dat is nog nooit gelukt. Dus nooit. Ja. Nee, het is 1 uitgever in Amerika die vond dat zelf ook heel erg leuk. Zei, ik stuur je gewoon, ik kijk gewoon even naar jouw account. Maar dan krijg je een pakbon waar dan alsnog alles op staat. Dus ik vind het zelf wel heel leuk. Ik heb bijvoorbeeld voor WizKids heeft het ook ooit gedaan. Alleen het is jammer dat die spellen, dat waren vooral dumppartijen aan spellen. Dus dat was minder leuk. Dus vooral het feit dat het ook nieuwe dingen zijn.
Ja.
Je kent het eigenlijk niet. Dus dan...
Ja, en het zijn dus nu de eerste 6 spellen, dus voor heel 2022. Daarvan zijn er uiteindelijk 4 komen door een wedstrijd die we hebben uitgeschreven in 2021 voor spelideeën.
Ja, want jullie hadden inderdaad een wedstrijd. De bedoeling was om er 1 uit te geven, volgens mij.
Ja, klopt. Maar als er zoveel leuke ideeën tussen zitten natuurlijk, ja, dan kan je het niet bij 1 houden.
Nee, want hoeveel inzendingen hadden jullie?
We hadden
22
serieuze inzendingen, 22 serieuze.
En dan hebben we serieus dan vormgeving?
Spelregels, goed geschreven spelregels. We hebben ook mensen gehad die een mailtje sturen met hun idee. En hun idee was 2 regels. En dat was, je moet dubbelzijdig kaarten in je hand hebben. En jij ziet maar 1 kant en je tegenstander de andere kant.
Oh ja, dat is zo. Ik weet niet wat het spel dan is.
Precies, wat is dan het spelconcept? Ja.
Dus. En misschien zit het niet om het idee van diegene meteen onderuit schieten. Misschien zit daar een idee in. Nee, je moet je voorstellen dat als jij een spelidee in je hoofd hebt, dan kun jij het heel makkelijk visualiseren. Ja. Maar probeer het maar eens op anderen over te brengen. Voor mij is ook een eerste moment van visualisatie is ook de spelregels schrijven.
Ja.
Dat maar is dan bij mij een van de eerste stappen.
Ja. Ja. Je loopt dan altijd weer tegen dingen aan waar je denkt, oh, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Hoe moeten we dit eigenlijk doen?
Ja.
Dus dat is een belangrijk punt. Ja.
Vaak is dat pas de laatste stap die heel veel spelauteurs zetten. Dus voor mij is dat een beetje raar dat ik het aan het begin al doe. Maar dat is misschien ook de juridische achtergrond. Maar uiteindelijk 4 van de 22 serieuze.
Ja, we zijn ook nog van die 22 serieuze inzendingen hebben er toen 10 naar een prototype fase doorgezet. Ja. Die 10 hebben we de prototypes van gespeeld. Overleg met het team. Daarvan zijn er 6, geloof ik. Van alle 10 hebben we toen gewoon gezegd, wat vinden we ervan? Mm-hmm, ja. Zijn er 2 afgevallen. En 8, die hebben we daarna heel serieus verder gekeken. Wat zouden we zelf nog mee doen? Want niet alle spelideeën zijn natuurlijk perfect als ze bij je komen. Nou, ik zou zeggen, eigenlijk is geen enkel spelidee perfect als het bij je komt als uitgever.
Nee, en het is natuurlijk ook zo dat een spel kan heel leuk zijn, maar het kan ook niet voor jou als uitgever zijn.
Ja,
exact. En deels ligt dat aan thematiek bijvoorbeeld en vormgeving waar we zelf als uitgever altijd verantwoordelijk voor zijn.
Ja.
Maar deels is het ook aanpassing in spelsysteem. Ja. En van die 8 die we waar we echt wel veel potentie in zagen, daarvan hebben we binnen het team een stemming gedaan. En daar is 1 winnaar uitgekomen. Maar over 2 en 3 waren we ook dermate enthousiast dat we hebben gezegd, nou, die gaan we ook gewoon gelijk erachteraan doen. En die hebben dus ook gefeliciteerd. Die hebben ook het spellenpakket als winst gekregen. En een aanbod voor een contract. Dus dat zijn er 3 die hebben toen publiekelijk daar gelauwerd, zullen we maar zeggen.
Ja, en dan ook, ja, de pakken we die 4 er nog wel bij.
Nou, die 4 zijn we nog wat langer mee aan het knutselen geweest. En dat vonden we niet gelijk dat het dan dus heel eerlijk was die mee te laten tellen in die wedstrijd. Maar er zagen we wel genoeg in dat hij nu dan in het najaar volgend jaar uit gaat komen.
Ja.
En dan daarnaast hebben we, dat zijn dus 4 van die 8. En van die 4 die dan nu nog niet uit gaan komen, denk ik dat er uiteindelijk 2 in 2023 nog een mogelijkheid hebben om uit te komen. Maar dan zijn we nog echt bezig weer met die ontwikkeling en er moet nog wat meer moeite in gaan zitten.
Ja. Ja. Want dat is een beetje de missie nu. Nederlands, je noemt Nederlands acteur, maar eigenlijk een beetje auteurs uit de lage landen, Nederlandstalige auteurs uit de lage landen, want het is natuurlijk ook.
Ja, we hebben Belgen ertussen zitten.
Ja, we zitten Belgen tussen en die moeten we ook niet vergeten. Sterker nog, ik heb soms het idee dat er in België, dat eigenlijk de bordspelindustrie nog net iets zwaarder is dan in Nederland soms. Maar dat kan ook weer subjectieve invalshoek zijn. Hoor.
Nou, ik heb wel het idee ook.
Het begint steeds meer te komen.
Ja, Nederland. Dat het echt wel opkomend is in Nederland om juist die zwaardere, meer complexe spellen ook te bedenken en te spelen. Maar als ik kijk, toen we met Chartered rond aan het gaan waren, in België kregen we ook een hele goede ontvangst. En het was wel, de mensen leken net wat meer open te staan voor de hardcore spellen.
Ja. En, maar in ieder geval, dus missie Nederlandstalige auteurs.
Ja, echt met het idee, zelf val ik ook onder dat kopje.
Ja.
En ik vind het zo zonde dat heel veel van de spellen die heel groot zijn in Nederland, dat het licentiespellen zijn uit het buitenland.
Ja.
Natuurlijk, het kan zomaar zijn dat, of het zal altijd zo zijn dat de wereld groter is dan Nederland en dat er echt parels zijn in het buitenland die naar Nederland moeten worden gehaald. Maar ik zou zo graag zien dat er parels in Nederland worden bedacht, die dan de wereld overgaan, door anderen worden opgepakt.
Want Erwin Broens van Bordspeler.nl heeft het ook wel eens gezegd van, zei hij van, ja, dan zie ik weer een titel van een Nederlander. Die zie ik dan in het buitenland heel populair zijn bij een buitenlandse uitgever. Geen enkele Nederlandse uitgever heeft die titel dan opgepikt. Ik probeer even een voorbeeld te verzinnen. Maar bijvoorbeeld van Coffee Roasters.
Coffee Traders, geloof ik.
Coffee Traders, ja.
Capstone
Games. Dat zijn Nederlandstalige spelauteurs.
Ja.
Geen enkele Nederlandse uitgever pakt die titel vooralsnog op.
Nou, ik weet, die auteurs die hebben me aangesproken op Spiel. Ja. En meegenomen naar Capstone Games. Om me voor te stellen aan de eigenaar daar.
Ja.
Met het idee van, is Coffee Traders, ondanks dat het een heel groot spel is, misschien niet helemaal binnen ons assortiment past, is dat niet wat voor Jolly Dutch? Maar ja, zonder dat ik de naam van die andere uitgever kan noemen waarmee zij in gesprek zijn, wilden de Capstone Games niet met ons praten, want ze waren met een Nederlander al in gesprek.
Oh ja.
Dus er is de kans dat die
gaat uitkomen. Dat die is nog in Nederland. Zou, ja. Ik zou het in ieder geval heel mooi vinden als die gewoon in Nederland uitkomt. Want er zijn natuurlijk heel veel welspuiters inderdaad die ook hier gewoon niet per se Nederlands zijn, maar wel hier zitten. Bijvoorbeeld David Turgzy, die zit woont in Utrecht. Volgens mij heeft hij ook nog niet echt gewerkt met Nederlandse uitgevers volgens nog. En je hebt nu wel Bonderboek bij naar Nine Games, dus van een Italiaan die in Groningen woont. Dus dat is dan ook weer leuk. Dus dat is wel, die heeft dan wel een band met Nederland.
Ja.
Maar inderdaad, als je wilt, ik neem altijd Quinnet, neem ik altijd als voorbeeld. Is dat die spellen, Nederlands zien ze eigenlijk niet. In het buitenland zijn ze heel populair altijd geweest.
Ja.
Hetzelfde voor de jongens van Splotter.
Ja, klopt.
Zijn wel natuurlijk, verder zijn het wel Nederlandse uitgevers en Nederlandse spellen. Alleen die worden in het buitenland verkocht en in Nederland veel minder.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop spelauteurs die gewoon, waar de spellen eigenlijk alleen maar bij Amerikaanse uitgevers liggen. Maar het zijn wel Nederlandse spelauteurs. En dat is eigenlijk heel raar, want dat die dan niet in Nederland zijn.
Ja, het is ook een hele tijd geweest dat 99 Games bijvoorbeeld niet echt heel bewust, heel hard bezig was om zelf spellen uit te geven. Maar meer bezig was om licenties uit het buitenland te halen.
Ja.
Nu de laatste tijd doen ze weer wat meer. Dus positieve ontwikkeling. White Goblin Games doet het volgens mij überhaupt niet, dacht ik.
Ja, ze hebben wel eigen titels. En bij White Goblin Games voelt Claim is een hele succesvolle titel die White Goblin Games. Waar White Goblin Games volgens mij ook wereldwijd terecht voor hebben. Maar dan moet iemand mij voor corrigeren als dat verkeerd is. Maar dat is geen Nederlandse buiten. Dus Scott Alms, dat is een Amerikaan. Ze hebben wel titels waar zij volgens mij echt de wereldwijde licentie van hebben. Dat zijn vaak geen Nederlandse buiters. En ze hebben dat in het verleden wel gedaan. Ze hebben natuurlijk ook met David Oslo, ze hebben ze wel gewerkt in het verleden. Maar ik denk dat er de tijd gewoon nog niet rijp voor was toen die spellen uitkwamen. Ik denk dat als die bijvoorbeeld nu zouden uitkomen, dat het al grote succesverhalen zijn geweest. Omdat die spellenindustrie wel een stuk volwassener is geworden in de afgelopen 10 jaar.
Ja.
Maar leuk dat jullie het dan dus wel doen. En dat is, ja, dat is meteen een leuk onderwerp om aan te stippen. Je hebt een spel bedacht.
Ja.
Je hebt een mooi bord, je hebt allemaal vakjes, nummertjes van 1 tot en met 30. En je gooit een dobbelsteen en je pion gaat naar voren. Dat idee mag je in de vuilnisbak gooien, want dat is gansbord. Dat wil niemand zien. maar nou, je hebt een leuk spel ontwikkeld. Hoe pak je dat dan aan?
Eigenlijk is het heel verschillend, want wij doen zelf een beetje aan het scouten. Dus bij spellenspectakel, bijvoorbeeld als een auteursplein, dan ga je altijd even op zo'n auteursplein langs.
Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat doet als uitgever. Ja.
Ja, het was wel zo druk weer, deze spellenspectakel, dat volgens mij heb ik een uurtje door kunnen brengen in het hele weekend op het auteursplein. Dus dat is veel te weinig. Er stonden wel leuke ideeën ook tussen. Eentje die moet ik nog benaderen, maar daar zie ik wel toekomst in. Maar daar scout je dus zelf ideeën dat je denkt, oh, dat lijkt me wel wat, daar willen we verder mee praten en laten we eens gaan kijken. Dus ook voor spelauteurs is dat altijd een leuke om daar naartoe te gaan. En je hebt het Spellenmaakgilde, dat is een samenwerkingsverband van ook auteurs. Die zitten voornamelijk volgens mij wat meer in het noorden van het land, maar hebben ook testdagen en veel doen ze digitaal, waardoor het ook voor het zuiden van het land, midden en alle kanten mogelijk is. Maar heel veel wat wij hebben is dat we benaderd worden door iemand die heeft een idee. En dat is dan al best een stap voor zo'n persoon vaak. Want ja, je hebt een leuk spelconcept bedacht. Maar wat je net al zei, heel veel auteurs die schrijven de spelregels pas als laatste.
Ja.
En een van de eerste dingen die ik meestal vraag is, leuk, stuur de spelregels maar op.
Ja.
Ja, en dan blijft het soms een maand, anderhalf maand stil. Daarom wat veel auteurs als eerste doen, is een soort sellsheet maken. Dat is één pagina. En daarop zet je met bullet points de hoofdpunten. Wat voor een soort spel is het? Je zet wat ideeën over hoe het vormgegeven zou moeten worden. Wat voor een thema eraan hangt.
Ja.
En dat stuur je naar een uitgever. En heel vaak is het dat een auteur dan naar 99, naar White Goblin, naar ons, naar Game & Biz, naar HOT, Black Box Adventures, Keep Exploring Games, naar eigenlijk elke Nederlandse partij toestuurt die maar een e-mailadres heeft dat online staat. En dat is helemaal prima, want elke uitgever heeft weer zijn eigen kijk erop. En
zijn eigen niche qua spellen.
Ja. Zelf hebben we met jou natuurlijk gezeten aan een spel wat nu bij een andere uitgever uit gaat komen.
Ja, als het goed is.
Als het goed is.
Dat weet je ook maar nooit.
Precies. Maar daar heb ik met veel plezier met jou lekker aan gezeten.
Ja.
En ik heb dan de hoop dat we daar aan hebben bijgedragen om het positiever en leuk te maken. Alleen uiteindelijk hebben wij besloten dat het niet helemaal bij ons paste.
Nee.
Maar bij die andere uitgever mogelijk dus wel. En dat vinden we dan ook echt tof. Dus de Nederlandse spellenwereld is namelijk ook klein. Dus heb je een idee, stuur je het naar iemand, dan heb je het ook vaak dat zij het doorzetten naar iemand anders.
Het grappige is, ik weet dat ik dit mag zeggen, want Michiel die is ook een open boek. Want ik werk natuurlijk heel veel met Michiel de Wit van Game & Biz samen. Ook gewoon qua spelontwikkeling en wat dan ook. Maar we hadden dus voor spelplezier, die avond daar van tevoren, hadden we het idee van we gaan een paar spellen in het hotel testen. Om te kijken of het wat voor Game & Biz is. Maar dat waren wel al licenties. Dus het ging niet om spelideeën. Dat maakte de test al iets makkelijker. Want er ligt al een product klaar, vormgeving is al klaar. Maar meer van wil je de Nederlandse rechten oppakken. En toen gingen we die spelen. En het was heel snel van ja, oké, het zijn hele mooie spellen. Het zijn echt heel leuk. Maar productie is wel veel te duur voor Game & Biz. Of de thematiek. Michiel die wil toch wat luchtige familiespellen uitgeven. Maar de dag daarna kwamen we Carina van 99 Games tegen. En we hebben eigenlijk gewoon een van die spellen hebben gepitcht. Want ik zei al de avond tevoren, dit zou echt perfect zijn voor de twee spelerlijn van 99 Games. Om er veel los te laten over wat voor titel het is.
Ja.
En die hebben ze toen meegenomen. En het lijkt me leuk als die daar dan bijvoorbeeld uitkomt. Ja. Omdat het gewoon echt een titel is die daar veel beter zou passen. Twee spelerspel, houten onderdelen, een beetje Euro. Maar wel simpel. En je denkt van ja, dat is heel goed daarvoor. En als het wat bombastischer, grappiger spel was geweest. En ik was iemand van White Goblin Games tegengekomen.
Ja.
Dan had ik het eerder bijvoorbeeld daar. Maar dat is ook wel leuk. Want ja, uiteindelijk wil je wel dat zo'n spel een publiek weet te vinden. Ja. Maar ja, ook de juiste partij. Het lijkt me heel leuk om agent te zijn van bordspellen. Eigenlijk stiekem.
Nou ja, maar je moet ook niet onderschatten dat de uitgevers in Nederland die gunnen elkaar ook wel wat.
Ja, zoals je zei, het is een hele kleine wereld.
Ja. Dus 909 die heeft net een spel wat helemaal abstract en over getallen gaat. Die vonden ze eigenlijk heel leuk. Alleen ze hebben de ruimte nu niet voor. En het werkte niet zo goed. In hun assortiment hadden ze het idee. Dus ze hebben gezegd, ja, maar is dat niet iets voor Jolly Dutch? Ze hebben niet rechtstreeks aan het toe gedaan. Maar ze hebben tegen de auteur gezegd, ik zou eens even bij Jolly Dutch gaan kijken. Ja. Nou, waarschijnlijk gaat die onderdeel worden van de Jolly Club. In 2022 nog.
Ja, en dat betekent dus niet van, het is geen slecht spel, omdat het is afgewezen bij één partij. Het past gewoon veel beter bij een andere partij.
Ja.
En ook om nog terug te komen op, ja, als je dus auteur bent, je hebt een spelidee. Schrijf die spelregels, schrijf die sellsheet en verstuur het gewoon. Je leest ook wel eens dat mensen bang zijn dat iemand anders met het spelidee aan de haal gaat. Maar ook omdat Nederland dus zo'n kleine spellenwereld is, maar ook wereldwijd. Als een uitgever ineens met jouw spel aan de haal gaat, ja, dan hebben ze reputatie technisch echt wel een probleem. Want dan gaan de komende 10 auteurs, 100 auteurs, die komen niet meer naar die uitgever toe.
Nee, en als mensen als aankomende spelauteurs iets willen weten over het beschermen van spelideeën, dan kunnen ze aflevering 14 van deze podcast terugluisteren. Dus dat ik geen link kan plaatsen in de podcast zelf, dat je er nu op kan klikken, maar je kan plaatsen wel ergens in de,
precies,
in de linkvelden of zo. Maar inderdaad, want in je kan je ook inschrijven. In Duitsland heb je bijvoorbeeld echt gilden waar je ideeën kan deponeren, als het ware, om dat te beschermen. Je kan een idee natuurlijk niet beschermen, maar daarover de podcast 14.
Ja.
Maar in ieder geval sellsheet, ook, wat je ook vaak hoort, is dat je, en dat is bij 99 Games altijd de eis geweest, dat je een filmpje opneemt, dat je binnen 5 minuten je spel uit kan leggen. Waarom? Het werkt heel goed om je idee te visualiseren. Dus mensen zien het meteen liggen, wordt meteen weer uitgelegd. Dus jij kan als auteur zelf het beste je spelidee overbrengen, het enthousiasme overbrengen. Hopelijk. Er zijn ook een hele hoop sites die hebben gewoon formulieren, maar dat klinkt dan meteen heel heftig. Dat is bijvoorbeeld bij Jumbo het geval. Je moet een heel vragenlijst moet je invullen met informatie. Je moet een filmpje maken, je moet al wat vormgeving doen. Maar dat is eigenlijk gewoon puur zodat het voor hen makkelijker is om te filteren.
Ja.
En dat het gewoon zo min mogelijk werk is. Zij moeten gewoon heel snel kunnen zien, is het spel leuk en past het in ons portfolio? En het is dus in jou de verantwoordelijkheid om maar aan te tonen dat jouw spel erbij past. Dus ook dat is een hele goede. Is gewoon kijk heel goed naar welke uitgever past waarschijnlijk het beste bij jouw spelidee.
Maar daarbij ook, niet geschoten is altijd mis.
Nee, precies.
Want als je nu naar ons assortiment kijkt, dan denk je misschien, oh, ik moet echt alleen maar met kaartspellen aankomen bij Jolly Dutch. Ja. En specifiek kaartspellen van 110 kaarten, want dat zijn de Jolly Club spellen. Dus ja, daarvan brengen we nu 6 per jaar uit, dus daar is ruimte daar. Maar we willen ook die medium spellen uitbrengen, dus de spellen met meer onderdelen. We zijn hard bezig met grote spellen, à la Chartered, maar dan andere spellen. Maar als je nu naar ons assortiment kijkt, dan denk je, ik moet alleen maar met kaartspellen aankomen. Ja. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Dus bij ons zou het ook zijn, niet geschoten de tijd mis. Verstuur dat spelidee.
Ja.
En bij bijvoorbeeld een uitgever zoals wij, we zijn dan klein genoeg, worden wel een beetje overspoeld soms met ideeën.
Ja, maar omdat jullie, jullie hebben zelf nog opengesteld. Bij
ja,
White Goblin Games, die heeft al niet eens informatie op de website staan hoe je spelidee kunt insturen. Waarschijnlijk is dat ook bewust.
Ja.
Bij 99 Games staat gewoon, we accepteren momenteel geen spelideeën.
Ja.
En dat betekent gewoon dat je via via waarschijnlijk ergens binnen moet komen.
Mm. Precies.
Jullie hebben nog wel gewoon dat je een e-mailadres op de site hebt staan.
Maar dat vinden we ook juist leuk, want we hebben nu een team van 6 personen, Arnold en ik, en 4 medewerkers. En waar we vroeger, het was dat eigenlijk gewoon ik moest beslissen, dit gaan we doen of niet, doen we het nu echt met het team. We stemmen over spellen. Maar dus ook als een nieuw spelconcept binnenkomt, die komt dan over het algemeen bij mijn mailbox binnen, ja, dan kijk ik even 2 minuten ernaar en ik denk, ofwel niet 2 minuten, nou, hier moeten we in ieder geval iets verder naar kijken.
Het ganzenbord.
Of is het naar het ganzenbord, ja. Nou, er was vorig jaar dus iemand die heeft een soort van ganzenbordspel gepitcht en ik zei, ja, dat is niks voor ons. En nu, begin dit jaar, ging je vragen over productiemogelijkheden, want hij wilde het zelf gaan doen. Moet je vooral doen natuurlijk, alleen ja, je vraagt je af, hoe succesvol gaat het zijn?
Is dit al uit?
Dat weet ik nog niet.
Nee, moet ik even checken. Komen we na de podcast komen nog ergens.
Ja. Maar over het algemeen stuur ik het dan door naar een van de teamleden. Dus de wat lichtere spellen, dat vind ik altijd leuk om naar Adrie door te sturen. De iets zwaardere, dan stuur ik het vaak naar Irene door.
Ja, want ik wilde net vragen van hoe kun je Irene beïnvloeden? Want die is aangeschoven aan deze tafel. Wat voor spellen hou jij met name van, Irene?
Oef, oh, dat is wel een lastige. Ja, ik hou eigenlijk wel van alles. Ja, ik ben wel van de wat zware spellen.
Dus stuur vooral zware spellen. Richt ze aan Irene deze e-mail? Nee.
Nou ja,
ik
als het...
contacten via social media.
Ja. Nee, maar bij Irene, ik denk, je hebt ook echt een zwak voor alles wat met Japan en Azië te maken heeft.
Oh ja, als het een Aziatisch thema heeft, dan ben ik al om. Dat is
een zwaar spel met een Aziatisch thema.
Ja, dat is...
Maar niet al te zwaar, want ik denk, wij richten wel op familie en familie plus.
Ja.
Dus langer dan 1,5 uur mag het echt niet duren.
Maar er mag wel wat uitdagingen in zitten. Het hoeft niet binnen 10 minuten klaar te zijn.
Nee, die hebben we ook natuurlijk. Een hot potato, die is in 10 minuten klaar. Een van de Jolly Club spellen die uit gaat komen. Dus 10 minuten kwartiertje ben je ook al klaar. Maar,
heerlijk.
Ja, maar er zit ook een engine builder zometeen tussen Jolly Club. En dat hangt er vanaf natuurlijk hoe snel je speelt. Als we met Sietse, een van onze andere medewerkers, die speelt niet heel snel. En dan kan je rustig meer dan 1 uur bezig zijn met die engine builder. Als ik het zelf speel, ik denk dat ik met 3 kwartier, 1/2 uurtje, 3 kwartier wel redelijk er ben. Ja. Maar, Irene is echt van de Aziatische spellen. En we hebben Vicky, dat is onze vormgeefster, daar verstuurt vaak dingen naartoe waar vormgeving heel belangrijk gaat zijn. Dus er kwam iemand met een idee waar het draait, een dexterity game waar het draait om vormpjes. Die vormpjes die moeten goed vormgegeven worden. Gaat dat lukken? Is dat überhaupt mogelijk? Dan vraag gelijk Vicky om een blik erop te werpen. Hoe haalbaar vind je dit? Vind je dit aantrekkelijk? Vind je dit interessant?
Ja. Nee, precies. Dus stuur vooral je ideeën op. We zijn heel erg op zoek naar ganzenbord, maar dan wat zwaarder. Oh wacht, dat is talisman is dat.
En met een Aziatisch thema.
En met een Aziatisch thema, ja. Nee, maar heel leuk. En de Jolly Dutch Club, wat is een beetje dat volgend jaar gaan mensen spellen in de brievenbus krijgen. Kun je nog abonneren?
Ja, zeker. We hebben nu nog tot het nieuwe jaar de aanbieding dat je onze releases die we dit najaar hadden, dan ook voor Jolly Club spellen prijzen kan krijgen. Dus in plaats van dat je €12,95 exclusief verzending betaalt, is het dan €10 inclusief verzending. En dan vanaf januari gaan de abonnementen in, maar je kan ook altijd tijdens het jaar nog lid worden. Ja, alleen zijn de Jolly Club spellen wel genummerd.
Dit is marketing technisch. Ofwel hoor, het is net alsof je een Suske en Wiske mist.
Precies.
Dat wil je niet. Wil je Suske en Wiske collectie wil je compleet hebben, ook je Jolly Dutch collectie. Ik zie Alexander al heel fel lachen.
Voornamelijk zie je een fel lachje bij mijn buurvrouw hier, want wie kwam er met het idee daarvoor?
Jij kwam met het idee, ja.
Ja, bij een van Aziatische uitgevers waar ik ook fan van ben, Emperor S4, die doen dat ook. Ik heb van hun ook heel wat spellen in mijn collectie staan. En ik dacht, wel.
Alea doet dat trouwens ook volgens idee. Mij.
Er zijn er wel meer. Want het is wel marketingtechnisch is het handig, maar het is ook gewoon voor jezelf en in de communicatie ook handig.
Dan kun je maar zeggen nummertje 1.
Nummertje 1. Of ik heb een vraag over nummertje 4. Of een nummer 4 mist dit of dat. Natuurlijk gaat er nooit iets missen, maar als het goed is.
Gaat er, bij kaartspellen is
het wat lastiger. Ja. Maar januari beginnen de abonnementen en dan om de maand komt het uit. Dus februari, april, juni, augustus. Oktober, december komt dan een spel uit. We zorgen ervoor dat, en dat is een samenwerking met een videomaker, dat er altijd ook al een uitlegfilmpje van het Jolly Club spel is, wat je ook kan kijken via een QR-code, voordat je het uit de plastic haalt. Mocht je nou denken, ik geef het liever cadeau aan iemand anders, dat je dan dus nog in plastic hebt en gewoon door kan geven. Altijd 110 kaarten, altijd Nederlands auteur. Altijd eco, dus biologisch afbreekbaar plastic, inkt en hars in plaats van lijn. FPC-materiaal inderdaad. En op zo'n manier wel heel verschillend onderling. Ja. Dus we hebben er komt een tweepersoonsspel volgend jaar in Jolly Club uit. Maar er zit ook een spel tussen dat tot met 7 personen te spelen is. Hoe lang het speelt is van 10 minuten, kwartiertje tot, hangt vanaf hoe snel je speelt, maar rond een uur. De moeilijkheidsgraad, dat is wel allemaal een beetje Board Game Geek rating 1 tot 2,5, ongeveer hoger dan 2,5. Dus echt de meer complexe spellen, die zul je er niet snel tussen krijgen. Maar wel genoeg uitdaging dat je niet denkt, wat is dit nou? Je moet echt wel een uitdaging hebben, ook voor de veelspeler.
Ja, leuk om te horen. En zijn er nog... als afsluiter nog, want dan zitten we precies binnen een uurtje podcast, altijd lekker. Fijn. Maar als afsluiter is nog een klein glimpje dat je kan geven in een van de toekomstplannen. Van stiekem, van wat kunnen we nog, is er iets wat we kunnen verwachten waar je dan al een soort hele kleine hint aan kan geven?
Nou, misschien niet Jolly Club gericht, maar we gaan nog andere spellen natuurlijk volgend jaar uitbrengen.
Ja.
Twee daarvan die gaan het najaar uitkomen. En dat zijn meer de medium spellen. Het doosje ongeveer van de grootte van Polders. Eentje die is helemaal op bijen gericht. En dat is Roll and Write. En eentje is een soort omgekeerde dammen. En dat is een spel dat heel veel discussie heeft opgeleverd in ons team.
Omdat het een abstract strategiespel is. En daar zijn gewoon de meningen over verdeeld.
Ja.
Ik kan niet wachten.
En we hebben het alsnog in een themajasje gehangen waar we enthousiast over worden. Maar... Adrie bijvoorbeeld, die vindt het een vreselijk spel.
Ja, die houdt niet van abstracte spellen.
Precies. Ja. En ik vind het fantastisch. Het zit bij mij te kriebelen. We hebben nu
niet wachten tot het er is.
Ja, we hebben het artwork is nu af. Alleen we moeten nog wat 3D-modellen laten maken, want er zitten houten stukjes in.
Oh, ja.
En zodra die geproduceerd zijn, dan denk ik dat ik weer een weekend lang dat aan het spelen ben.
Nou, ik kan ook niet wachten, dus we moeten nog eventjes wachten tot 2022, maar er komt genoeg aan. Dus Irene, bedankt.
Ja, en Alexander, jij ook.
Ja, wij spreken elkaar nog wel.
Zeker weten. Dankjewel.
Hoi, hoi.